Hoofdstuk 3. Het geestelijk karakter van de wet. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om te vervullen. Matteüs 5, vers 17. Het was Christus die te midden van de donder en vlammen de wet op de berg Sinaï had afgekondigd. De heerlijkheid van God rustte als een vertederend vuur op de top. En de berg schudde onder de aanwezigheid van de Heer. De menigte van Israël, die voorovergebogen op de aarde lag, had vol ontzag naar de heilige voorschriften van de wet geluisterd. Wat een tegenstelling met het tafereel op de berg van de zaligsprekingen. Onder de zomerse hemel, terwijl geen enkel geluid de stilte verbrak, behalve het zingen van de vogels, ontvouwde Jezus de beginselen van zijn koninkrijk. Toch zette hij, die op die dag met het accent van de liefde tot de mensen sprak, over hen de beginselen uiteen van de wet die op de Sinaï was afgekondigd. Toen de wet gegeven werd, had Israël, afgegleden door de lange slavernij in Egypte, het nodig dat zij onder de indruk gebracht werden van de macht en de majesteit van God. Toch openbaarde hij zich aan hen niet minder als een God van liefde. De Heer is gekomen van de Sinaï en is in hen opgegaan vanuit Seir. Hij is aangekomen met 10.000 engelen. In zijn rechterhand was een vurige wet voor hen. Hij heeft de volken lief. Al zijn heiligen zijn in uw vaderland. Zij zullen aan uw voeten gaan zitten. Iedereen zal ontvangen van uw woord. Deuteronomium 33, vers 2 en 3. Aan Mozes openbaarde God zijn heerlijkheid in de wonderlijke woorden die eeuwenlang als kostbare schat, als een eeuwenlange erfenis bewaard zijn. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Exodus 34, vers 6 en 7. De wet die op de Sinaï werd gegeven, was een uitdrukkingsvorm van het beginsel van de liefde, een openbaring aan de aarde van de wet van de hemel. Het werd aan de middelaar ter hand gesteld, uitgesproken door hem, wiens macht in staat was de harten van de mensen in harmonie te brengen met de principes van de wet. God had de bedoeling van de wet geopenbaard toen hij tegenover Israël verklaarde: U moet voor mij geheiligde mensen zijn. Exodus 22, vers 31. Maar Israël had het geestelijke karakter van de wet niet begrepen. De gehoorzaamheid die zij zeiden te hebben, was vaak niet meer dan het in acht nemen van vormen en rituelen, in plaats van overgave van de hart aan de heerschappij van de liefde. Toen Jezus in zijn karakter en werk aan de mensen de heilige, welwillende en vaderlijke eigenschap van God presenteerde, en het waardeloze van louter rituele gehoorzaamheid liet zien, namen de Joodse leiders zijn woorden niet aan en zij begrepen ze niet. Ze dachten dat hij te lichtvaardig omging met de eisen van de wet. Hij hield hem precies die waarheden voor die de kern uitmaakten van het werk dat God hen had opgedragen. Zij beschuldigden hem ervan dat hij de wet overboord zette, terwijl ze alleen naar de buitenkant keken. De woorden van Christus kwamen, hoewel ze rustig werden uitgesproken, over met een ernst en een kracht die de harten van mensen onrustig maakten. Zij luisterden of ze de herhaling van de levenloze tradities en eisen van de rabbies konden horen, maar tevergeefs. Toen Jezus deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn leer. Want hij onderwees hen als gezaghebbenden en niet als schriftgeleerden. Matteüs 7, vers 28 en 29. De Farizeeën merkten het grote verschil op tussen hun manier van onderwijs geven en die van Christus. Zij zagen dat de majesteit en de reinheid en de schoonheid van de waarheid, met haar grote en tedere invloed, de geest van velen stevig beroerde. Met goddelijke liefde en tederheid trok de heiland de harten van de mensen tot zich. De rabbi's zagen dat door zijn onderricht de hele strekking van de instructies die zij aan het volk hadden gegeven, van nul en geenerlei waarde meer waren. Hij haalde de scheidingsmuur omlaag die hun trots en hun uitzonderingspositie zo had gestreeld. En zij waren bang dat hij, als hij de kans geboden werd, de mensen helemaal bij hen weg zou trekken. Daarom volgden zij hem met een vastbereide vijandschap. Zij hoopten een gelegenheid te vinden om hem bij de menigte uit de gunst te laten vallen. Zo zou het Sanhedrin zijn oordeling en dood voor elkaar kunnen krijgen. Jezus werd op de berg door spionnen nauwlettend in de gaten gehouden. Terwijl hij de grondbeginselen van de gerechtigheid ontvouwde, lieten de Farizeeën rondfluisteren dat zijn leer in strijd was met de voorschriften die God vanaf de Sinaï gegeven had. De heiland zijn niet zo met geloof in de godsdienst en de inzettingen van Mozes te ondermijnen. Israëls grote leider had stralen van goddelijk licht aan zijn volk doorgegeven, maar hij had ze allemaal van Christus ontvangen. Veel mensen zeggen in hun hart dat hij gekomen is om de wet af te schaffen, maar Jezus laat in niet mis te staan en woorden blijken wat zijn houding tegenover de goddelijke geboden is. Hij zei, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. De schepper van de mensen, de wetgever, verklaart dat het niet zijn bedoeling is de voorschriften van de wet opzij te zetten. Alles in de natuur, van het stofje in een zonnestraal tot de werelden daarboven, is aan de wet onderworpen. En orde en harmonie in de wereld van de natuur is afhankelijk van de gehoorzaamheid aan deze wetten. Zo zijn er ook belangrijke beginselen van gerechtigheid om het leven van alle intelligente wezens te controleren. En het welzijn van het heelal hangt af van het zich conformeren aan deze beginselen. Gods wet bestond al voordat deze aarde tot zijn aanzijn werd geroepen. Engelen worden geregeerd door zijn beginselen. En wil de aarde in harmonie met de hemel zijn, dan moet ook de mens de goddelijke verordeningen gehoorzamen. Christus maakt aan de mens in het Hof van Eden de voorschriften van de wet bekend. Terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden, Jacob 38 vers 7. De zending van Christus op aarde was niet om de wet nietig te verklaren, maar om door zijn genade de mens terug te voeren tot gehoorzaamheid aan zijn voorschriften. De geliefde discipel die naar de woorden van Jezus op de berg luisterde, schrijft lang daarna onder inspiratie van de Heilige Geest. Hij spreekt over de wet als over een eeuwigdurende verplichting. Hij zegt, zonde is wetteloos en ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. 1 Johannes 3 vers 4. Hij maakt duidelijk dat de wet waarnaar hij verwijst, een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad is. 1 Johannes 2 vers 7. Hij spreekt over de wet die bij de schepping al bestond en op de berg Sinaï herhaald werd. Sprekend over de wet zegt Jezus, ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om te vervullen. Hij gebruikt hier het woord vervullen, in dezelfde betekenis als toen hij tot Johannes de Doper zijn bedoeling duidelijk maakte om alle gerechtigheid te vervullen, Matthäus 3 vers 15. De maat van de eisen van de wet vol te maken, een voorbeeld te geven door zich volmaakt te conformeren aan de wil van God. Zijn zending was om de wet groot te maken en die roemrijk te maken, Jesaja 42 vers 21. Hij moet het geestelijke karakter van de wet laten zien. Hij moet zijn strekkende beginselen uiteenzetten en zijn eeuwige geldigheid duidelijk maken. De goddelijke schoonheid van het karakter van Christus vormde tijdens zijn hele pelgrimsreis van liefde op aarde, een levende uitbeelding van het karakter van de wet van God. De edelste en tederste onder de mensen zijn slechts een zwakke afspiegeling van hem. Salomo schreef onder de inspirerende geest. Hij zei, uitblinkend boven tienduizenden, alles aan hem is bekoorlijkheid. Hooglied 5 vers 10 tot 16. David zei van hem, toen hij hem in een profetisch visioen zag, u bent veel schoner dan de andere mensen. Psalm 45 vers 3. Jezus, de afdruk van de persoon van de Vader, Hebreeën 1 vers 3, de afstraling van zijn heerlijkheid, de zichzelf verloochende verlosser. In zijn leven wordt geopenbaard dat liefde die in de hemel geboren is, beginselen die aan Christus gelijk zijn, de basis vormen voor de eeuwig geldende wetten. Jezus zegt, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er geen één jota, noch titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal gebeurd zijn. Matthäus 5 vers 18. Door zijn eigen gehoorzaamheid aan de wet getuigde Christus van een onveranderlijk karakter van de wet, en hij bewees dat door zijn genade deze door iedere zoon en dochter van Adam volmaakt gehoorzaamd kan worden. Op de berg sprak hij uit, dat zelfs de kleinste jota van de wet niet voorbij zou gaan totdat alle dingen tot stand gebracht zouden zijn. Alle dingen die het menselijk geslacht zou treffen, alles wat tot het verlossingsplan behoort. Hij leert niet dat de wet ooit afgezworen moet worden, maar hij richt de ogen op de verste grens van de menselijke horizon. En hij verzekert ons dat totdat dit punt bereikt is, de wet zijn gezag zal behouden, zodat niemand zou kunnen veronderstellen dat het zijn zending was om de voorschriften van de wet af te schaffen. Zolang als hemel en aarde voortbestaan, zullen de heilige beginselen van de wet blijven bestaan. Zijn gerechtigheid zal, als de machtige bergen, Psalm 36, vers 7, blijven bestaan. Het is een bron van zegen die stromen voortbrengt om de aarde te verfrissen. Omdat de wet van de Heer volmaakt is en daarom onveranderlijk, is het onmogelijk voor zondige mensen om uit zichzelf aan de maatstaven van zijn eisen te voldoen. Daarom kwam Jezus als onze verlosser. Het was zijn zending om, doordat hij mensen tot deelhebber aan de goddelijke natuur maakte, hem in harmonie te brengen met de beginselen van de wet van de hemel. Als wij onze zonde afsferen en Christus als onze heiland aannemen, wordt de wet verhoogd. De apostel Paulus vraagt, doen wij dan de wet teniet door het geloof? Volstrekt niet, maar hij bevestigt de wet. Romeinen 3, vers 31. De belofte van het nieuwe verbond is, ik zal mijn wetten in hun harten geven, en ik zal die in hun verstand schrijven. Hebreeën 10, vers 16. Het systeem van de verafschaduwingen, die heenwijzen naar Christus als lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, zou bij zijn dood voorbij gaan. Maar de beginsel van de gerechtigheid, die in de 10 geboden vervat staan, zijn zo onveranderlijk als de eeuwige troon. Niet één gebod is ongeldig gemaakt, niet één jota of titel is veranderd. Die beginselen die in het paradijs aan de mens bekend zijn gemaakt, als de belangrijkste wet voor het leven, zullen onveranderlijk voortbestaan in het paradijs wanneer dit hersteld is. Wanneer het Hof van Eden opnieuw aan de aarde zal bloeien, zal Gods wet van de liefde door iedereen onder de zon gehoorzaamd worden. Heren, tot in eeuwigheid houdt uw woord stand in de hemel. Al zijn bevelen zijn betrouwbaar. Zij zijn onwrikbaar, voor eeuwig en altijd, want zij zijn gedaan in waarheid en oprechtheid. Al van oudsher weet ik dat u uw getuigenissen voor eeuwig gefundeerd hebt. Psalm 119, vers 89, 111, vers 7 en 8 en 119, vers 152. Wie dan van een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Matthäus 5, vers 19. Dat wil zeggen, hij zal er geen plaats in hebben. Want hij die moedwillig één gebod overtreedt, houdt in geest en in waarheid geen enkel gebod. Want wie de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, die staat schuldig aan alle geboden. Jacobus 2, vers 10. Het is niet de omvang van de daad van ongehoorzaamheid die bepaalt wat de zonde is. Maar het feit dat er op het geringste punt van de uitdrukkelijke wil van God wordt afgeweken. Want dit toont aan dat er nog steeds gemeenschap bestaat tussen de ziel en de zonde. Het hart is verdeeld in zijn dienst. Eigenlijk wordt God ontkend en er is opstand tegen de wetten van zijn heerschappij. Als mensen vrij zouden zijn om van de eisen van de Heer af te wijken en voor zichzelf een maatstaaf van hun verplichtingen vast te stellen, dan zou er een hele scala aan maatstaven zijn die pasten bij de verschillende opvattingen. De heerschappij zou uit Gods handen worden genomen. De wil van de mens zou de hoogste macht krijgen. En de hoge en heilige wil van God, zijn liefdevolle bedoeling voor zijn schepselen, zou onteerd worden en veracht. Telkens wanneer mensen hun eigen weg kiezen, gaan zij met God een conflict aan. Zij zullen in het koninkrijk van God geen plaats hebben, want zij zijn in oorlog met precies de beginselen van de hemel. Doordat zij geen acht slaan op de wil van God, stellen zij zich aan de zijde van Satan, de vijand van God en mens. Niet van één woord, niet van veel woorden, maar van elk woord dat God gesproken heeft, zal de mens leven. Matthäus 4, vers 4. Wij kunnen geen enkel woord negeren, hoe onbeduidend dit ook voor ons mag lijken, en dan toch veilig zijn. Van de wet is er geen gebod dat niet voor het welzijn en het geluk van de mens gegeven is, zowel in dit leven als in de toekomende. In gehoorzaamheid aan Gods wet is de mens met een haag omgeven en wordt voor kwaad behoed. Hij die op één punt deze door God opgerichte barrière afbreekt, heeft de kracht van deze barrière om hem te beschermen vernietigd. Want hij heeft een weg geopend waardoor de vijand binnen kan komen om te verwoesten en ten val te brengen. Doordat zij het waagden de wil van God op één punt te negeren, openden onze eerste voorouders de sluizen van de ellende van de wereld. En ieder persoon die hun voorbeeld volgt, zal gelijke gevolgen oogsten. De liefde van God vormt de basis van elk voorschrift in zijn wet. En hij die van het gebod afwijkt, bewerkt zijn eigen ongeluk en val. Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en fariseërs, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Matteüs 5, vers 20. De schriftgeleerden en fariseeën hadden niet alleen Christus, maar ook zijn discipelen beschuldigd dat zij zondaars waren, omdat zij de rabbijnse riten en voorschriften niet in acht namen. De discipelen waren vaak in verwarring en maakten zich vaak zorgen vanwege de afkeuring en de kritiek van diegenen die zij gewoon waren geweest als leraren van de godsdienst te eerbiedigen. Jezus ontmaskerde de misleiding. Hij sprak uit dat de gerechtigheid waaraan de fariseërs zo'n grote waarde hechten, waardeloos was. De Joodse natie had er de aanspraak op gemaakt dat zij het speciale, trouwe volk waren dat in Gods gunst stond. Maar Christus liet zien dat hun godsdienst verstoken was van reddend geloof. Al hun voorgewende vroomheid, hun menselijke verzinselen en rituelen, en zelfs het voldoen aan de uiterlijke eisen van de wet waarop zij zo trots waren niet in staat om hen heilig te maken. Zij waren niet rein van hart of edel en aan Christus gelijk in hun karakter. Een wettische godsdienst is onvoldoende om de ziel in harmonie met God te brengen. De harde, strenge orthodoxie van de fariseeën, waaraan elk berouw, elke tederheid of elke liefde ontbrak, was niet meer dan een struikelblok voor zondaars. Zij waren als het zout dat zijn kracht had verloren, want hun invloed had geen kracht om de wereld voor het verderf te bewaren. Het enige ware geloof is dat, wat door liefde werkzaam is, Galaten 5 vers 6, om de ziel te reinigen. Het is als zuurdeesem dat het karakter omvormt. Dit alles zouden de Joden geleerd hebben uit het onderwijs van de profeten. Eeuwen daarvoor had de roep van de ziel om door God gerechtvaardigd te worden stem en antwoord gekregen in de woorden van de profeet Micha. Waarmee zal ik de Heeren tegemoet gaan en mij buigen voor de Hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zal ik de Heeren behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heeren van u vraagt. Niets anders dan recht doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Micha 6, vers 6 tot 8. De profeet Hosea heeft erop gewezen wat de essentie van het fariseerdom uitmaakte, via de woorden: Israël is een lege wijnstok. Hij brengt vrucht voort voor zichzelf. Hosea 10, vers 1. In hun zogenaamde dienst aan God werkten de Joden in werkelijkheid voor hun eigen ik. Hun gerechtigheid was de vrucht van hun eigen pogingen om de wet te houden, overeenkomstig hun eigen opvattingen en ter wille van hun eigen zelfzuchtige voordeel. Daarom kon deze gerechtigheid ook niet beter zijn dan zij zelf waren. In hun inspanningen om zichzelf heilig te maken, probeerden zij iets reins uit iets onreins te maken. De wet van God is zo heilig als hij heilig is, zo volmaakt als hij volmaakt is. Het houdt de mensen de gerechtigheid van God voor. Het is voor de mens onmogelijk om uit zichzelf deze wet te houden. Want de natuur van de mens is verdorven, misvormd en lijkt helemaal niet op het karakter van God. De werken van het zelfzuchtige hart zijn als een onreinen en al zijn gerechtigheden als een bedoezeld kleed. Jesaja 64 vers 6. Omdat de wet heilig is, konden de Joden door hun eigen pogingen om de wet te houden geen gerechtigheid verwerven. De discipelen van Christus moesten gerechtigheid van een andere aard vererven dan die van de Farizeeën, willen zij het koninkrijk der hemelen binnengaan. God heeft hun in zijn Zoon de volmaakte gerechtigheid van de wet aangeboden. Als zij hun hart volledig open zouden stellen om Christus te ontvangen, dan zou het leven van God zelf zijn liefde in hun wonen. Die liefde zou hen veranderen naar zijn eigen gelijkenis, en zo zouden zij via Gods vrije gaven de gerechtigheid bezitten die de wet vereist. Maar de Farizeeën verwierpen Christus, omdat zij immers geen kennis hebben van de gerechtigheid van God en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Romeinen 10, vers 3. Zij wilden zich niet aan de gerechtigheid van God onderwerpen. Jezus ging voort zijn toehoorders te laten zien wat het betekent om de geboden van God te houden. Het is in jezelf een kopie maken van het karakter van Christus, want in hem werd God dagelijks voor hun ogen openbaar gemaakt. Al wie ten onrechte toornig is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. Matteüs 5, vers 22. De Heer had door Mozes gezegd: Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Leviticus 19, vers 17 en 18. De waarheden die Christus naar voren bracht, waren dezelfde die door de profeten waren onderwezen. Maar ze waren door hardheid van hart en liefde voor de zonde verduisterd. De woorden van de heiland onthulden voor de toehoorders het feit dat zij zelf net zo schuldig waren, want zij koesterden kwaadwilligheid en haat, terwijl zij anderen als wetovertreders veroordeelden. Aan de overkant van de zee, gerekend van de plaats waar zij waren, lag het land Bazan. Het was een eenzaam gebied waarvan de wilde kloven en de beboste heuvels dit als lange tijd tot favoriete schuilplaats hadden gemaakt voor misdadigers van allerlei soort. Berichten van berovingen en moorden die daar bedreven waren, stonden de mensen vers voor de geest. En veel mensen stonden vooraan om deze boosdoeners te veroordelen. Tegelijkertijd waren zij zelf hartstochtelijk en twistziek. Zij koesterden de meest bittere haat tegen hun Romeinse onderdrukkers. Zij voelden zich vrij om alle andere volken te haten en te verachten, en zelfs hun eigen landgenoten, die niet in alles deden naar hun opvattingen. In dit alles schonden zij de wet die zegt: u zult niet doden. De geest van haat en wraak had zijn oorsprong in Satan. Dit leidde hem ertoe de Zoon van God te doden. Ieder die kwaadwilligheid of onvriendelijkheid koestert, koestert dezezelfde geest en de vrucht daarvan leidt tot de dood. In de kwaadzuchtige gedachte ligt de boze daad besloten, zoals de plant is, is ook de zaad. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar, en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. 1 Johannes 3, vers 15. Al wie tegen uw broeder zegt rakka, tussen haakjes leeghoofd, zal schuldig bevonden worden door de raad. God heeft in de gave van zijn Zoon voor onze verlossing laten zien hoeveel waarde hij hecht aan iedere menselijke ziel. En hij geeft niemand de vrijheid om veracht over een ander te spreken. We zullen fouten en zwakheden zien in de mensen om ons heen, maar God eist iedere ziel op als zijn eigendom. Ze zijn van hem op grondslag van de schepping. En ze zijn dubbel van hem, omdat ze gekocht zijn met het kostbare bloed van Christus. Ze zijn allemaal naar zijn beeld geschapen, en zelfs de meest ontaarde mensen moeten met respect en tederheid behandeld worden. God houdt ons aansprakelijk voor zelfs maar een verachtelijk woord over één ziel voor wie Christus zijn leven heeft afgelegd. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Wie bent u dat u de huisknecht van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. 1 Korinthe 4, vers 7, Romeinen 14, vers 4. Maar al wie zegt dwaas, die is schuldig bevonden geworden tot in het helse vuur. In het Oude Testament wordt het woord dwaas gebruikt om een afvallige aan te duiden, of iemand die zichzelf aan goddeloosheid heeft overgegeven. Jezus zegt dat al wie zijn broeder als afvallige of verachte van God veroordeelt, daarmee laat zien dat hij hetzelfde oordeel waardig is. Christus zelf durfde, toen hij met de duivel redetwistte, over het lichaam van Mozes geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen. Judas vers 9. Had hij dit gedaan, dan zou hij zich daarmee op het terrein van Satan gesteld hebben. Want beschuldigen is het wapen van de bozen. Hij wordt in de schrift de aanklager van zijn broeders genoemd. Openbaring 12 vers 10. Jezus wilde van geen enkel wapen van de Satan gebruik maken. Hij regeerde met de woorden, mogen de Heeren u bestraffen. Zijn voorbeeld is ons voorbeeld. Als wij in conflict gebracht worden met de vijanden van Christus, behoren wij niets te zeggen in de geest van vergelding, of iets wat zelfs maar de schijn heeft van smadelijke beschuldigingen. Hij die als spreekbuis voor God optreedt, behoort geen woorden te uiten die zelfs de majesteit van de hemel niet wilde gebruiken toen hij een woordenwisseling had met Satan. Wij moeten de oordelen en veroordelen aan God overlaten. Verzoen u eerst met uw broeder. Matteüs 5, vers 24. De liefde van God is wel iets meer dan een louter ontkenning. Het is een positief en actief beginsel, een levend bron die altijd stroomt om anderen te zegenen. Als de liefde van Christus in ons woont, zullen we niet alleen geen haat koesteren tegenover onze medemensen, maar zullen we op allerlei manieren proberen hun liefde te tonen. Jezus heeft gezegd, als u dan uw gaven op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u gezegd heeft, laat uw gaven daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder, kom dan terug en offer uw gaven. De gaven van het offersysteem drukte geloof uit. Degene die het offer bracht, had door Christus deel aan de barmhartigheid en liefde van God. Maar wanneer iemand spreekt over zijn geloof in Gods vergevende liefde, terwijl hij zichzelf toestaat een liefeloze geest te hebben, dan is het niets anders dan een schijnvertoning. Als iemand die belijdt God te dienen een broeder onrecht doet of kwetst, geeft hij die broeder een valse voorstelling van het karakter van God. Dat onrecht moet beleden worden. Hij moet het als een zonde erkennen om in harmonie met God te komen. Onze broeder heeft ons misschien groter onrecht aangedaan dan wij hem, maar dat neemt niet onze verantwoordelijkheid weg. Als wij voor God komen en wij herinneren ons dat een ander iets tegen ons heeft, dan moeten wij onze gaven in de vorm van gebed of dankzegging of vrijwillige gaven laten liggen en naar de broeder gaan met wie wij een verschil hebben. Wij moeten dan in nederigheid onze eigen zonde belijden en om vergeving vragen. Als we op enige manier onze broeder tekort hebben gedaan of hebben verwond, moeten we schadeloosstelling geven. Als we opzettelijk een valse getuigenis hebben gegeven, als we iemands woorden verkeerd hebben weergegeven, als we iemands invloed op enige manier hebben geschaad, dan behoren we naar diegene toe te gaan met wie we over hem gesproken hebben en al onze schadelijke, verkeerde opmerkingen terugnemen. Als moeilijkheden tussen broeders niet voor anderen werden opgelegd, maar openhartig tussen hen beiden besproken zouden worden in de geest van christelijke liefde, dan zou er veel kwaad voorkomen kunnen worden. Hoeveel bittere wortels, waardoor veel mensen zijn ontreinigd, zouden dan vernietigd zijn, en hoe nauw en teder zouden de volgelingen van Christus dan in zijn liefde verenigd zijn. Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Matteüs 5, vers 28. De Joden waren trots op hun zedenleer en keken met afschuw naar de sensuele praktijken van de heidenen. De aanwezigheid van de Romeinse beambten, die de overheersing van het koninkrijk in Palestina was gebracht, vormde een voortdurende belediging voor het volk. Want met deze buitenlanders was een stroom aan heidense gewoontes, lust en losbandigheid binnengekomen. In Capernaum hingen de Romeinse beambten met hun homoliefjes rond op de straten en wandelpaden. En vaak doorbrak het geluid van hun uitgelaten plezier de stilte van het meer, wanneer hun plezierboten over het rustige water gleed. De mensen verwachten van Jezus dat hij deze groep mensen streng zou veroordelen. Maar wat stonden ze versteld toen zij de woorden hoorden die het kwaad van hun eigen hart blootlegden. Wanneer de gedachte aan het kwaad wordt bemind en gekoesterd, hoe heimelijk ook, zei Jezus, dan toont dit aan dat de zonde nog steeds in het hart regeert. De ziel is nog steeds zo bitter als gal en een kluwe ongerechtigheid, Handelingen 8 vers 23. Iemand die er plezier in heeft om aan onreine situaties te denken, die toegeeft aan verkeerde gedachten en aan begeerige blikken, zo iemand kan in de openlijke zonden met de last van de schaamte en het hartverscheurende verdriet wat daarbij gebeurt, de ware aard beschouwen van het kwaad dat hij in de schuilkamer van zijn ziel heeft verborgen. Het moment van de verzoeking, waarop men misschien in een ernstige zonde vervalt, schept niet het kwaad wat aan de dag treedt, maar het ontwikkelt of maakt openbaar wat in het hart verborgen en latent aanwezig was. Zoals een man denkt in zijn hart, zo is hij, want uit het hart zijn de oorsprongen van het leven, Spreuken 23 vers 7 en 4 vers 23. Als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, Matthäus 5 vers 30. Om te voorkomen dat een ziekte zich naar het lichaam uitbreidt en het leven vernietigt, zou een mens erin toestemmen om zichzelf van zijn rechterhand afstand te doen. Nog veel meer zou men bereid moeten zijn om datgene over te geven wat het leven van de ziel in gevaar brengt. Door het evangelie moeten zielen die ontaard zijn en door Satan tot slavernij zijn gebracht, bevrijd worden, zodat ze kunnen delen in de heerlijke vrijheid van Gods zonen. Gods bedoeling is niet alleen om te bevrijden van het lijden dat de onvermijdelijke gevolg is van de zonde, maar om te verlossen van de zonde zelf. De ziel die ontaard en misvormd is, moet worden gereinigd en worden omvormd. Dan kan zij worden bekleed met de liefelijkheid van de Heeren, onze God, en aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig gemaakt worden. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bestemd heeft voor hen die hem liefhebben. Psalm 90 vers 17, Romeinen 8 vers 29, 1 Korinthe 2 vers 9. De eeuwigheid alleen kan de heerlijke bestemming onthullen die de mensen kan bereiken wanneer hij hersteld is naar Gods beeld. Om dit hoge ideaal te kunnen bereiken, moet hetgeen de ziel tot struikelen brengt worden opgeofferd. Via de wil houdt de zonde ons in haar greep. Het overgeven van de wil wordt voorgesteld als het uitrukken van het oog of het afhakken van de hand. Vaak lijkt het ons dat het overgeven van de wil aan God hetzelfde is als erin toestemmen om verminkt of gekreupeld door het leven te gaan. Maar het is beter, zegt Christus, dat het eigen ik verminkt, verwond of kreupel gemaakt wordt, als u daardoor het leven mag binnengaan. Dat wat u ziet als een ramp is de deur naar de hoogste voordeel. God is de bron van het leven, en wij kunnen alleen leven hebben wanneer wij in gemeenschap met hem zijn. Gescheiden van God kan ons bestaan voor korte tijd ons toebehoren, maar wij bezitten het leven niet. Zij die haar lusten volgt is levend dood, 1 Timotheus 5 vers 6. Alleen door het overgeven van onze wil aan God is het voor hem mogelijk om ons leven te geven. Alleen wanneer wij door zelfovergaven zijn leven ontvangen, is het mogelijk om deze verborgen zonden die Jezus heeft aangewezen te overwinnen. Het is mogelijk dat u ze in uw hart begraaft en ze verbergt voor de ogen van mensen. Maar hoe wilt u in Gods tegenwoordigheid staande blijven? Als u zich vastklemt aan uw eigen ik en weigert uw wil aan God over te geven, dan kiest u de dood. God is voor de zonde, waar die ook aangetroffen wordt, een tederend vuur. Als u voor de zonde kiest en weigert daar afstand van te doen, moet de tegenwoordigheid van God, die de zonde verteert, ook u verteren. Het eist een offer om uzelf aan God te geven. Maar het is het opofferen van het mindere voor het meerdere, van het aardse voor het geestelijke, het vergankelijke voor het eeuwige. Het is niet Gods bedoeling onze wil te vernietigen. Want alleen door het uitoefenen van onze wil kunnen wij volbrengen wat Hij van ons vraagt. Onze wil moet aan Hem worden overgegeven, om die dan weer gereinigd en verfijnd terug te kunnen krijgen. En zo is genegenheid verbonden met het Goddelijke, dat Hij door ons heen de stromen van Zijn liefde en macht kan uitstorten. Hoe bitter en pijnlijk deze overgave ook mag lijken Voor het wilskrachtige, eigenzinnige hart, het is beter voor u. Pas toen hij kreupel en hulpeloos aan de borst viel van de engel van het verbond, kende Jacob de overwinning van zegenvierend geloof en ontving hij de titel van vorst met God. Pas toen hij mank van zijn heup ging, Genesis 32 vers 31, werden de gewapende bendes van Esau tot bedaren gebracht. En de farao, de trotse erfgenaam van het koninklijke gezagslijn, boog zich neer, verlangend naar zijn zegen. Zo is ook de leidsman van ons geloof door lijden vervolmaakt. Hebreeën 2 vers 10. En de kinderen van het geloof zijn van zwak sterk geworden en legers van vreemden hebben zij verjaagd. Hebreeën 11 vers 34. Zo doen zelfs verlamden mee met plunderen. Jesaja 33 vers 23. En de zwakken worden als David en het huis van David, als de engel van de Heeren. Zacharia 12 vers 8. Is het een man toegestaan zijn vrouw te verstoten? Matthäus 19 vers 3. Onder Joden was het een man toegestaan zijn vrouw voor de meest onbeduidende vergrijpen te verstoten, en de vrouw stond het vrij om dan weer te trouwen. Deze praktijk leidde tot grote ellende en zonde. In de bergrede sprak Jezus duidelijk uit dat er geen ontbinding van het huwelijksband kon zijn, tenzij men ontrouw was aan de huwelijksgeloften. Hij zei, wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Matthäus 5 vers 32. Toen de fariseeën hem achteraf vroegen over de wettigheid van echtscheiding, verwees Jezus zijn toehoorders terug naar het instituut van het huwelijk, zoals die bij de schepping was ingesteld. Hij zei, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegelaten uw vrouw te verstoten. Maar van het begin af is dat niet zo geweest. Matthäus 19 vers 18. Hij wees hen op de gezegende dagen in het Hof van Eden, toen God alle dingen zeer goed verklaarde. Toen kregen het huwelijk en de Sabbat hun oorsprong, een tweelinginstelling tot heerlijkheid van God in het voordeel van de mensheid. Toen verbond de Schepper de handen van het heilige paar in huwelijk. Hij zei, een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. Genesis 2 vers 24. Toen ook verkondigde hij de wet van het huwelijk af voor alle kinderen van Adam tot aan het einde der tijd. Wat de eeuwige vader zelf goed had verklaard, was voor de mens een wet die de hoogste zegen en ontwikkeling met zich meebrengt. Zoals elk andere goede gave van God die aan de mensheid zijn toevertrouwd om die te bewaren, is ook het huwelijk door de zonde verdorven. Maar de bedoeling van het evangelie is zijn reinheid en schoonheid weer te herstellen. Zowel in het Oude als Nieuwe Testament wordt de huwelijksrelatie gebruikt om de tedere en heilige verbintenis weer te geven, die bestaat tussen Christus en zijn volk, de verloste die hij heeft gekocht tegen de prijs van Golgotha. Hij zegt, vrees niet, uw man is uw maker, Heere der Heerscharen is zijn naam, uw verlosser is de Heilige van Israël. Jesaja 54 vers 4 en 5. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heeren, want ik heb u getrouwd, Jeremia 3 vers 14. In het lied der liederen horen we de stem van de bruid zeggen, mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. En hij die voor haar uitblinkend boven 10.000 is, spreekt tot zijn uitverkorene, alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enige gebrek zijt gij. Hooglied 2 vers 16, 5 vers 10 en 4 vers 7. In later tijden spreekt Paulus uit wanneer hij schrijft aan de christenen van Efeze dat de Heere de man tot hoofd van de vrouw heeft aangesteld om haar beschermer te zijn. Het koord wat de leden van het gezin samenbindt. Net zoals Christus het hoofd van de gemeente is en heiland van het geheimenisvolle lichaam. Daarom zegt hij, zoals de gemeente aan Christus ondergeschikt is, zo behoren ook de vrouwen zich in alles onder hun eigen man te schikken. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en zich voor haar heeft overgegeven, om haar te heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord, om de gemeente in al haar heerlijkheid voor zich te plaatsen, zonder smet of rimpel, of iets dergelijks, maar heilig en smetteloos. Zo moet de man zijn eigen vrouw liefhebben. Efeze 5, vers 24 tot 28. De genade van Christus, en deze alleen, kan dit instituut maken tot wat God bedoeld heeft dat het zou zijn, een hulpmiddel tot zegen en verheffing van de mensheid. En zo mogen gezinnen op aarde in hun eenheid en vrede en liefde een beeld zijn van het gezin in de hemel. De toestand van de samenleving nu vormt, net als in de dagen van Christus, een treurig commentaar op het hemels ideaal van deze heilige relatie. Toch biedt het evangelie van Christus troost aan die mensen die daar bitterheid en teleurstelling hebben gevonden, waar zij hadden gehoopt op gezelschap en vreugde. Het geduld en de tederheid die zijn geest kan verlenen, zal het bittere levenslot zoet maken. Het hart waarin Christus woont, zal zo vervuld zijn, zo bevredigend met zijn liefde, dat het niet verteerd kan worden door het verlangen om medeleven te vragen en aandacht naar zich toe te trekken. En door de overgave van de ziel aan God, kan zijn wijsheid tot stand brengen waarin menselijke wijsheid faalt. Door de openbaring van zijn genade kunnen harten die eerst onverschillig en vervreemd waren, worden verenigd met de koorden die sterker en duurzamer zijn dan de aardse. Het zijn de gouden koorden van een liefde die de toets van de beproeving kan doorstaan. Zweer in het geheel niet. Matteüs 5, vers 34. De reden voor dit bevel wordt erbij gegeven. Wij mogen niet zweren, niet bij de hemel, want dat is de troon van God, niet bij de aarde, want dat is de voetenbank van zijn voeten, en ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij het hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Alle dingen komen van God. Wij hebben niets wat wij niet ontvangen hebben. En meer nog dan dit, wij hebben niets dat niet voor ons met het bloed van Christus gekocht is. Alles wat wij bezitten, komt tot ons met de stempel van het kruis, gekocht met het bloed dat boven elke schatting kostbaar is. Want het is het leven van God. Daarom is er niets waar wij met recht aanspraak op kunnen maken als onze, om ons woord in vervulling te doen gaan. De Joden begrepen het derde gebod als gebod om de naam van God op een wereldse manier te gebruiken. Maar ze vonden dat het hun vrij stond om andere eden te gebruiken. Onder hen was het afnemen van een eed gebruikelijk. Via Mozes was het hun verboden vals te zweren. Maar zij hadden veel trucjes om zichzelf vrij te pleiten van verplichtingen die zij onder eden op zich hadden genomen. Zij waren niet bang om toe te geven aan iets wat in werkelijkheid werelds was. En zij schrokken ook niet terug van een mijneed, zolang deze verhuld was onder de een of andere clausule, waarmee je de wet kon omzeilen. Jezus veroordeelde hun praktijken. Hij sprak uit dat hun gewoontes bij het afnemen van de eed een overtreding van het gebod van God waren. Onze Heiland verbood echter niet het gebruik van de gerechtelijke eed, waarin God plechtig tot getuige geroepen wordt dat het geen gezegd wordt de waarheid en niets dan de waarheid is. Ook Jezus zelf weigerde bij zijn proces voor het Sanhedrin niet om onder ede te getuigen. De hoge priester zei tegen hem, ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd. Matteüs 26, vers 63. Als Jezus de gerechtelijke eed in de bergrede had veroordeeld, dan zou hij bij zijn proces de hoge priester hebben bestraft en zo zijn eigen leeropvattingen ter wille van zijn volgelingen hebben doorgezet. Er zijn veel mensen die er niet van terugschrikken om hun medemensen te misleiden. Maar hun is geleerd, en het is hun door de geest van God ingeprent, dat het iets vreselijks is om tegen de Maker te liegen. Wanneer zij onder ede gesteld worden, wordt hun een gevoel gegeven dat zij niet louter voor mensen getuigen, maar voor God. Wanneer zij dan een valse getuigenis geven, doen zij dit tegenover hem die de harten leest en de precieze waarheid kent. De wetenschap dat er vreselijke oordelen zijn gevolgd op een dergelijke zonde, heeft een beteugelende invloed op hen. Maar als er iemand is die onder ede een betrouwbare getuigenis kan afleggen, dan is het wel een christen. Hij leeft voortdurend als de zijnen in Gods tegenwoordigheid. Hij weet dat elke gedachte open ligt voor de ogen van hem met wie wij te maken hebben. En wanneer hij geroepen wordt om op juridisch terrein te spreken, is het juist als hij zich op God als getuige beroept, dat wat hij zegt de waarheid is en niets dan de waarheid. Jezus ging verder en zette een beginsel uiteen dat het afnemen van de eden overbodig zou maken. Hij leert ons dat de exacte waarheid de wet voor ons spreken dient te zijn. Laat uw ja zijn en uw nee, wat hierboven uitgaat is uit de bozen. Deze woorden veroordelen al die betekenisvolle frases en krachttermen die aan de wereld grenzen. Ze veroordelen de misleidende complimenten, het omzeilen van de waarheid, de vleiende frases, de overdrijvingen, de valse voorstellingen in de handel, die in de samenleving en in de zakenwereld zo gebruikelijk zijn. Zijn woorden leren dat niemand waargenoemd kan worden die probeert te lijken wat het niet is, of wiens woorden niet de werkelijke gevoelens van zijn hart weergeven. Als deze woorden van Christus ten harte genomen zouden worden, dan zouden zij het uiten van kwade veronderstellingen en onvriendelijk kritiek tegenhouden. Want als je commentaar geeft op de handelingen en de motieven van een ander, wie kan er dan zeker van zijn dat hij de precieze waarheid spreekt? Hoe vaak kleuren trots, hartstocht, persoonlijke rancune niet de indruk die wordt weergegeven? Een blik, een woord, zelfs de intonatie van de stem, kan vol leugens zijn. Zelfs feiten kunnen zo worden verteld dat zij een valse indruk wekken. En alles wat boven de waarheid uitgaat, is uit de bozen. Alles wat christenen doen, moet zo doorzichtig zijn als het zonlicht. De waarheid is van God. Misleiding in elk van zijn tienduizenden vormen is van Satan. Een ieder die op eigen manier afwijst van de rechte lijn van de waarheid, levert zichzelf over aan de macht van de boze. Toch is het niet iets makkelijks en eenvoudigs om de exacte waarheid te spreken. Wij kunnen de waarheid niet spreken, tenzij wij de waarheid kennen. En hoe vaak voorkomen niet vooropgezette meningen, de vertekeningen van ons verstand, onvolledige kennis en dwalingen in onze beoordelingsvermogen, dat wij de dingen waarmee wij te maken hebben juist begrijpen. Wij kunnen de waarheid niet spreken, tenzij onze geest voortdurend geleid wordt door Hem die de waarheid is. Christus vraagt ons, via de apostel Paulus, laat uw woord ten alle tijden aangenaam, letterlijk vol genade, zijn. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen, Colossenzen 4 vers 6, Efeze 4 vers 29. In het licht van deze schriftplaatsen kunnen de woorden van Christus op de berg gezien worden als veroordeling van grappenmakerij, lichtvaardig spreken en vuile taal. Die woorden van Jezus eisen dat onze woorden niet alleen maar waar, maar ook rein moeten zijn. Zij die bij Christus in de leer geweest zijn, zullen geen deel hebben aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Efeze 5 vers 11. Zij zullen zowel in het spreken als in het leven eenvoudig, recht door zee en waar zijn. Want zij bereiden zich voor op het gezelschap van die heiligen in wier mond geen bedrog gevonden werd. Openbaring 14 vers 5. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de bozen, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de ander toe. Matteüs 5 vers 39. In hun contact met de Romeinse soldaten kwamen voor de Joden voortdurend momenten van irritatie voor. Troepenonderdelen werden op verschillende punten over heel Judea en Galilea gestationeerd. Hun aanwezigheid herinnerde het volk aan hun vernedering als natie. Zij hoorden met bitterheid van de ziel de luide trompet stoten, en zij zagen de troepen zich rond de legerstandaard van Rome scharen en buigen voor dit symbool van hun macht. Vaak kwamen er botsingen tussen het volk en de soldaten. Die deden volkshaat oplaaien. Het gebeurde vaak dat als de een of andere Romeinse gezagsdrager zich met zijn wacht soldaten van de ene punt naar de andere haaste, hij de Joodse boeren greep die op het veld aan het werk waren. Hij dwong hen dan lasten de berg op te dragen of allerlei andere diensten die nodig waren te verrichten. Dat was in overeenstemming met de Romeinse wetten en gewoontes. En verzet tegen zulke eisen leverde alleen maar scheldpartijen en wreedheid op. Elke dag werd in de harten van het volk het verlangen dieper om het Romeinse juk af te schudden. Speciaal onder de dappere Galileërs, met hun ruwe handen, was de geest van oproer wijdverbreid. Capernaum was als de grensstad de thuisbasis van een Romeins garnizoen. Zelfs wanneer Jezus onderricht gaf, riep het aanblik van de soldaten bij zijn toehoorders de bittere gedachten aan Israëls vernedering wakker. De mensen keken gretig naar Christus in de hoop dat hij het was die de trots van Rome zou vernederen. Jezus kijkt met droefheid in de opgeheven gezichten voor hem. Hij merkt de wraakzuchtige geest op, die zijn kwade stempel op hem heeft gedrukt. En hij weet hoe bitter het volk hunkert naar macht om hun onderdrukkers te vernietigen. Verdrietig vraagt hij hen: ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de bozen. Maar wie u op uw rechterwang slaat, keer hem ook de ander toe. Deze woorden waren slechts een herhaling van de leer van het Oude Testament. Het is waar dat de regel oog voor oog, tand voor tand, Leviticus 24 vers 20, een bepaling vormde in de wetten die via Mozes waren gegeven. Maar het was een burgerlijke wetsbepaling. Niemand had het recht zichzelf te wreken, want ze hadden de woorden van de Heer: zeg niet, ik zal het kwaad vergelden. Zeg niet, zoals hij bij mij deed, zo zal ik ook doen. Als uw vijand valt, verheug u dan niet. Indien uw vijand honger heeft, geef hem dan brood te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem dan water te drinken. Want dan hoopt gij vurige kolen op zijn hoofd, en de Heere zal het u vergelden. Spreuken 20, vers 22, 24, 29, 17 en 25, vers 21 tot 22. Het hele aardse leven van Jezus was een toonbeeld van dit beginsel. Onze heiland verliet zijn thuis in de hemel om het brood des levens naar zijn vijanden te brengen. Hoewel hij van de wieg tot het graf onder lasterpraat en vervolging werd bedolven, riepen die bij hem slechts uitingen van vergevende liefde op. Via de profeet Jesaja zegt hij: mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, mijn wangen aan wie mijn baard uittrokken. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open, als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn herder. Zo deed hij zijn mond niet open, Jesaja 50 vers 6 en 53 vers 7. En van het kruis van Golgotha komen door de eeuwen heen zijn gebed voor zijn moordenaars en de boodschap van hoop voor de stervende rover. De tegenwoordigheid van de Vader omringde Christus, en hem overkwam niets dan wat de oneindige liefde toestond als zegen voor de wereld. Hier was zijn troostbron, en die is ook voor u. Hij die door de geest van Christus wordt bezield, blijft in Christus. De slag die voor hem bestemd is, valt op de heiland die hem met zijn tegenwoordigheid omringt. Alles wat tot hem komt, komt van Christus. Hij heeft het niet nodig het kwaad te weerstaan, want Christus is zijn verdediging. Niets kan hem raken, behalve wat onze Heer toelaat. En alle dingen die worden toegelaten, werken mee ten goede voor hem die God liefhebben. Romeinen 8, vers 28. Als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed wil nemen, geef hem dan ook uw bovenkleed. En wie u wil dwingen 1 mijl te gaan, ga er dan 2 voor hem. Jezus gebood zijn discipelen om, in plaats van zich te verzetten tegen de eisen van degene die de macht hadden, zelfs nog meer te doen dan van ze werd geëist. En ze moesten zoveel mogelijk aan elke verplichting voldoen, zelfs als die verder ging dan de wet van het land eiste. De wet die via Mozes is gegeven, legde veel tedere zorg voor de armen op. Als een arme man zijn mantel als onderpand gaf, of als waarborg voor een schuld, dan was het de schuldeiser niet toegestaan om de woning te betreden om die mantel te krijgen. Hij moest op straat wachten tot het onderpand naar hem toe werd gebracht. En hoe de omstandigheden ook waren, het onderpand moest bij het vallen van de avond aan de eigenaar worden teruggegeven. Deuteronomium 24 vers 10 tot 13. In de dagen van Christus werden deze barmhartige bepalingen weinig in acht genomen. Maar Jezus leerde zijn discipelen om zich aan de beslissing van deze rechtbank te onderwerpen, zelfs als deze meer eiste dan de wet van Mozes toestond. Ook al eiste deze een kledingstuk van hen, zij moesten zich onderwerpen. Sterker nog, zij moesten de schuldeiser geven waar hij recht op had, en zo nodig zelfs meer geven dan de vordering die de rechtbank had toegewezen. Hij zei, als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed wil nemen, geef hem dan ook uw bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er dan 2 met hem. Jezus voegde eraan toe, geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u wil lenen. Dezelfde les was door Mozes geleerd over de armen. Dan mag u uw hart niet verharden of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is. Maar u moet uw hand wijd voor hem open doen en hem overvloedig lenen, genoeg voor wat hem ontbreekt, Deuteronomium 15, vers 7 en 8. Deze schriftplaats maakte de betekenis van het woord van de heiland duidelijk. Christus leert ons niet om zonder onderscheid te geven aan iedereen die ons liefdadigheid vraagt, maar hij zegt, u moet hem overvloedig lenen, genoeg voor wat hem ontbreekt. En dit moet eerder een gift zijn dan een lening. Want dit vraagt hij, leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Lucas 6, vers 35. Het geestelijke karakter van de wet. Wie zichzelf geeft met de aalmoezen, voedt 3 personen. Zichzelf, zijn hongerende naaste en mij. Heb uw vijanden lief. Matthäus 5, vers 44. De les van de heiland dat u geen weerstand moet bieden aan de bozen, was al een harde uitspraak voor de wraakzuchtige Joden. En zij moorden er onderling tegen. Maar nu deed Jezus nog een sterkere uitspraak. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. Bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemel is. Dit was de geest van de wet die de rabbies verkeerd hadden uitgelegd tot een koud en star wetboek vol eisen. Zij beschouwden zichzelf als beter dan andere mensen. Zij vonden dat ze op grond van hun geboorte als Israëliet recht hadden op de speciale gunst van God. Maar Jezus wees op de geest van vergevende liefde. Die zou het bewijs leveren dat zij enigszins door hogere motieven werden gedreven dan tollenaars en zondaars waar ze op neerkeken. Hij wees zijn toehoorders op de heerser van het heelal met een nieuwe naam, onze Vader. Hij wilde hen laten begrijpen hoe teder het hart van God naar hen hunkerde. Hij leert dat God geeft om iedere verloren ziel. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over al wie hem vrezen. Psalm 103, vers 13. Zo'n opvatting over God is door geen enkele godsdienst aan de wereld geschonken dan alleen de godsdienst van de Bijbel. Het heidendom leert eerder om het opperwezen te zien als voorwerp van angst dan als een voorwerp van liefde. Zij zien de opperwezen als een kwaadaardige godheid die door offers moet worden gekalmeerd, in plaats van als een vader die het geschenk van zijn liefde over zijn kinderen uitstort. Zelfs het volk Israël was zo verblind geraakt voor het kostbare onderwijs van de profeten van God, dat deze openbaring van zijn vaderlijke liefde als een origineel onderwerp naar voren kwam, een nieuw geschenk aan de wereld. De Joden vonden dat God hen lief had, die hem dienden. Naar hun opvattingen waren dat zij die aan de eisen van de rabbies voldeden, en dat de hele rest van de wereld onder zijn strenge afkeuring en vloek lag. Dat is niet zo, zei Jezus. De hele wereld, de slechte en de goeden, liggen in de zonneschijn van de liefde. Deze waarheid had u uit de natuur zelf moeten leren, want God laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Het komt niet door haar eigen kracht dat de aarde jaar in, jaar uit haar schatten produceert en haar beweging rond de zon voortzet. De hand van God leidt de planeten en houdt hen in positie op hun ordelijke reis door de hemelen. Door zijn kracht volgen zomer, winter, zaaitijd en oogst, dag en nacht elkaar op in regelmatige afwisseling. Door zijn woord bloeit de plantenwereld, verschijnen de bladeren en ontluiken de bloemen. Elk goed ding dat wij hebben, elke zonnestraal en regenbui, elk klein stukje voedsel, elk moment van het leven, is een liefdesgeschenk. Toen wij nog liefdeloos en lelijk van karakter waren, hatelijk en elkaar hatend, had onze hemelse Vader medelijden met ons. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakt hij ons zalig, niet uit de werken van gerechtigheid die wij gedaan hebben, maar naar zijn barmhartigheid. Titus 3, vers 3 tot 5. Wanneer wij zijn liefde ontvangen hebben, maakt dit ons op dezelfde manier vriendelijk en teder, niet alleen tegenover de mensen die ons liggen, maar juist tegenover de meest verkeerde, dwalende en zondige mensen. De kinderen van God zijn diegenen die deel hebben aan zijn natuur. Het is geen aardse rang, noch geboorte, noch nationaliteit, noch een godsdienstige privilege, wat bewijst of wij leden van Gods gezin zijn. Het is liefde, een liefde die de hele mensheid omvat. Zelfs zondaars van wie het hart voor Gods geest niet volledig is afgesloten, zullen vriendelijkheid beantwoorden. Ze geven misschien haat terug voor haat, maar zij geven ook liefde terug voor liefde. Maar het is alleen de geest van God die liefde teruggeeft voor haat. Goed te zijn voor de ondankbaren en bozen, goed doen zonder daarvoor iets terug te verwachten, dat is het onderscheidingsteken van het koninklijk geslacht van de hemel. Dat is het zekere teken waardoor de kinderen van de Allerhoogste hun hoge rang tonen. Wees dan volmaakt zoals uw Vader die in de hemel is volmaakt is. Matteüs 5, vers 48. Het woord dan houdt een conclusie in. Een volstrekking uit wat? Een volstrekking uit dat wat voorafgegaan is. Jezus is bezig geweest voor zijn toehoorders de nooit falende barmhartigheid en liefde van God te beschrijven. En hij nodigt hen dan uit om volmaakt te zijn, omdat uw hemelse Vader goedertieren over de ondankbare en slechten is. Lucas 6, vers 35. Omdat hij zich neergebogen heeft om u op te richten. Dan, zegt Jezus, kunt u in uw karakter als hem worden en zonder tekortkomingen stand houden in de tegenwoordigheid van mensen en engelen. De omstandigheden van het eeuwige leven onder de genaden zijn precies zoals zij in het Hof van Eden waren. Volmaakte gerechtigheid, harmonie met God, volmaakte overeenstemming met de beginselen van zijn wet. De maatstaf van het karakter die in het Oude Testament wordt aangelegd, is dezelfde die in het Nieuwe Testament wordt aangelegd. Deze maatstaf is er niet één die we niet kunnen bereiken. In elk gebod of bevel wat God geeft, ligt een belofte, de meest positieve belofte die aan het gebod ter grondslag ligt. God heeft ervoor gezorgd dat wij naar zijn gelijkenis kunnen worden. Hij brengt dit voor iedereen tot stand die niet dwars ligt met de verdorven wil en zo zijn genade dwarsboomt. God heeft ons lief met een onuitsprekelijke liefde. En onze liefde voor hem ontwaakt wanneer wij iets begrijpen van de lengte, breedte, diepte en hoogte van deze liefde, die de kennis te boven gaat. Efeze 3, vers 18 en 19. Door de openbaring van de aantrekkelijke lieflijkheid van Christus, door de kennis van zijn liefde, die tegenover ons tot uitdrukking kwam toen wij nog zondaren waren, wordt het koppige hart gesmolten en onderworpen. En de zondaar wordt omgevormd en wordt tot kind van de hemel. God gebruikt geen dwangmaatregelen. Liefde is het middel dat hij gebruikt om de zonde uit het hart te verdrijven. Daarmee verandert hij trots in nederigheid en vijandschap en ongeloof in liefde en geloof. De Joden hadden zich uitgeput in zwoegen om volmaaktheid door hun eigen inspanningen te bereiken. En ze hadden gefaald. Christus had hen al verteld dat hun gerechtigheid nooit het koninkrijk van de hemel kon binnengaan. Nu legt hij uit wat de aarde van de gerechtigheid is, die ieder zal bezitten die de hemel binnengaat. De hele bergrede door beschrijft hij de vruchten van de gerechtigheid. En hij legt nu in één zin uit wat de bron en de aard van deze gerechtigheid is. Wees volmaakt zoals God volmaakt is. De wet is slechts een afschrift van het karakter van God. Aanschouw in uw hemelse Vader een volmaakte openbaring van de principes die het fundament van zijn heerschappij vormen. God is liefde. Als zonnestralen van de zon stromen liefde, licht en vreugde van hem naar al zijn schepselen. Het past in zijn natuur om te geven. Zijn leven zelf is een uitvloeisel van onzelfzuchtige liefde. Zijn eer is het goede voor zijn kinderen, zijn vreugde, zijn tedere vaderschap. Hij zegt ons dat wij volmaakt moeten zijn als hij is, op dezelfde manier. Wij moeten middelpunten van licht en zegen zijn voor onze kleine kring, zoals hij dat is voor het heelal. Wij hebben niets van onszelf, maar het licht van zijn liefde schijnt op ons en wij moeten de helderheid daarvan weerspiegelen. In van hem geleende goedheid mogen wij volmaakt zijn in onze levenssfeer, zoals God volmaakt is in de zijne. Jezus zegt, Wees volmaakt zoals uw Vader volmaakt is. Als jullie kinderen van God zijn, zijn jullie deelnemers aan de natuur en dan kunnen jullie niets anders dan op Hem lijken. Ieder kind leeft dankzij het leven van zijn Vader. Als jullie Gods kinderen zijn, verwekt door zijn geest, dan leven jullie dankzij het leven van God. In Christus woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Colossenzen 2, vers 9. En het leven van Jezus wordt openbaar in ons sterfelijk vlees. 2 Korinthe 4, vers 11. Dat leven in u zal hetzelfde karakter vormen en dezelfde werken laten zien die in hem openbaar worden. Zo zult u in harmonie zijn met elk voorschrift van zijn wet, want de wet van de Heeren is volmaakt, zij bekeert de ziel. Psalm 19, vers 8. Door de liefde zal het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Romeinen 8, vers 4.